Zullen we met elkaar een gedeelte lezen uit Romeinen 6? Waar staat, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien we met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. En dit is wel een van de belangrijkste schriftgedeelten, mag ik wel zeggen, uit de hele Romeinenbrief. Een schriftgedeelte wat heel consequent en ook op zeer eenvoudige wijze overigens verband legt tussen de positie van de Heer Jezus Christus en de positie van diegenen die in hem geloven. Immers in deze verse wordt gesproken over de eenheid tussen Christus en de gelovigen. In deze verse wordt zonder meer gezegd dat degene die gelooft deel heeft aan de dood en opstanding van Christus, met alle consequenties van dien, uiteraard. Daarbij dienen wij te beseffen dat dit schriftgedeelte, wat wij gelezen hebben, niet zomaar uit de lucht komt vallen. Hoewel, in zekere zin zou je het zo kunnen zeggen natuurlijk, hè. Het komt wel van erg hoog in elk geval. Maar het komt maar niet zomaar, zomaar de apostel te binnen. Maar het is de conclusie die hij trekt uit de vergelijking die hij vanaf hoofdstuk 5 vers 12 gemaakt heeft tussen Christus en Adam, of andersom, tussen Adam en Christus. Ik ga er nou niet op in, maar ik moet het natuurlijk wel even noemen. Maar vanaf vers 12 van hoofdstuk 5 heeft de apostel systematisch 7 vergelijkingen gemaakt tussen de positie van Adam, de eerste mens wordt hij ook genoemd, en Christus, die ook genoemd wordt de laatste of de tweede mens. En er wordt dan gezegd in dat schriftgedeelte, van het te beginnen dan bij vers 12, dat in Adam alle mensen zondaren zijn, omdat de mensen in het algemeen nou eenmaal hun natuur, hun aard, hun wezen, zelfs hun lichaam, geërfd hebben van hun gemeenschappelijke voorvader, van Adam. En daarom hebben ze van Adam geërfd de zonde en bijgevolg ook de dood, omdat die twee dingen nu eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Wel, de positie van de natuurlijke mens is de positie van een zondaar die des doods schuldig is. Een zondaar in wie de zonde als principe, als beginsel actief is en werkt, maar waarin tegelijkertijd dan ook de dood werkt, omdat die twee dingen nou eenmaal bij elkaar horen. Het is toch zo dat de apostel in dat schriftgedeelte vaststelt dat alle mensen sterven, zelfs kinderen, zelfs zij die nooit ongehoorzaam geweest zijn, zij sterven toch, soms, maar zij sterven. Maar, en daaruit concludeert hij dan dat zij dus blijkbaar zondaren zijn. Want dat is de gedachte die, waaruit de apostel Paulus hier in Romeinen 5 redeneert. En uiteraard onder inspiratie van de Heilige Geest, zodat we daar in ieder geval geen aanmerking op kunnen maken. Er staat dus dat alle mensen in Adam sterven. Alle mensen hebben de natuur van Adam ontvangen. Sommige kringen wordt dan gesproken over de erfzonde. Een begrip wat overigens een onbijbels woord is, maar geen onbijbels begrip is, uiteraard. Hè? Het woord komt in de Bijbel als zodanig niet voor, maar het begrip zonde staat voor wat wij erfzonde noemen. Dat is namelijk dat principe, dat beginsel, die activiteit, die kracht die werkt in de natuurlijke mens. Het is er. Het hoeft niet geactiveerd te worden, het is er. Het resultaat daarvan is echter de dood. En die twee dingen werken in de natuurlijke mens. En die drijven de mens, hoe dan ook, tot de dood. Of je nou al of niet een wet heeft of onder de wet leeft, wordt allemaal gezegd hoor, in datzelfde schriftgedeelte, de tweede helft van Romeinen 5. Hè. Of je nou al of niet onder de wet leeft, het maakt niks uit, hij sterft. Want dat is de bezoldiging der zonde. Dus het resultaat van de zonde. En die situatie van de natuurlijke mens, eerst voorgesteld in Adam, die wordt vergeleken met een ander soort mens die voorgesteld wordt door de Heer Jezus Christus. Je moet daarbij begrijpen dat het hier dus gezien wordt alsof de mensheid in het algemeen, dus alle mensen samen, één zijn in Adam. Ze worden beschouwd als eenheid. Ze hebben al die dingen gemeenschappelijk en ze worden dan ook met één naam aangeduid, namelijk met de naam Adam. Omdat ze de adamitische natuur hebben ontvangen, het adamitische leven. Het leven van Adam betekent dat gewoon. Dus de gehele mensheid is één en met elkaar verbonden in Adam, van wie zij het leven hebben ontvangen. Daar staat dan tegenover de zogenaamde laatste mens, in de Bijbel ook zo genoemd, de Heer Jezus Christus, met wie iemand ook verbonden kan zijn. Maar er is een belangwekkend verschil tussen Adam en Christus. Het verschil is namelijk dat Adam stierf en Christus is degene die uit de dood opstond. Dat is het belangrijkste verschil. Adam is degene die zondigde, Christus is degene die rechtvaardigheid voortbracht. Adam is degene die twijfelde aan het woord van God. In ieder geval bij gelegenheid kwam tot ongeloof. Hij vertrouwde niet wat God gesproken had. Terwijl Christus, de Heer Jezus Christus, degene is die geleefd heeft vanuit datzelfde woord van God. En daaraan nooit ook maar één moment getwijfeld heeft. Maar geleefd heeft uit geloof. En zo staat de ene misdaad van Adam tegenover de ene rechtvaardigheid van de laatste Adam, namelijk Christus. Er is dus een zekere overeenkomst, maar het is dan een negatieve overeenkomst. Dat wil zeggen, het is een contrast. Hè? Waarin Adam faalde, daarin slaagde de laatste Adam. En waar de eerste Adam de dood introduceerde in de wereld en in de mens, want zo staat het in vers 12, zo was de laatste Adam die het leven introduceerde in diegene die deel hebben aan hem. En het wordt hier voorgesteld, wordt hier zo voorgesteld, dat allen die geloven deel hebben aan het leven, aan de zegeningen, de hoedanigheden, de positie, de erfenis zelfs, van hem die geloofde, namelijk Christus. Het is een heel eenvoudige gedachte. De situatie van ons als zondaren individueel, die is afhankelijk, we kunnen er niks aan doen, maar die is afhankelijk van de situatie van Adam. Terwijl daar tegenover staat dat de situatie van de gelovige afhankelijk is van de situatie van Christus, in wie wij immers geloven. Het is op zich een heel eenvoudige waarheid. Want hoe dan ook, wij die geloven in de Heer Jezus Christus krijgen deel aan zijn leven en hebben daarom allerlei dingen met hem gemeenschappelijk. Niet alleen zijn leven, maar heel zijn wezen, zijn posities, erfenis, zoals ik het al noemde. Er worden nog veel meer dingen genoemd in de Bijbel, maar die zal ik nou maar niet aanhalen. Maar het gaat erom dat op dezelfde wijze als dat de natuurlijke mens deel heeft aan het lot van Adam, wat dus leidt tot de dood, zo heeft de gelovige mens deel aan de laatste Adam, namelijk Christus. Het is misschien moeilijk om het zo in een paar woorden duidelijk te maken of zelfs te begrijpen. Maar niettemin moet ik dat toch zeggen, want dat is het laatste deel van Romeinen 5. En dat leidt dan naar de eerste versen van Romeinen 6, namelijk die we gelezen hebben. Want daar wordt niet iets nieuws verteld, maar er wordt teruggegrepen op wat in de voorgaande versen al naar voren was gebracht. Want Romeinen 6 begint met te wijzen op het feit dat de Heer Jezus Christus gestorven is. En dat wij als gelovigen, en voor zover wij geloven uiteraard, deel hebben aan zijn dood. De vraag wordt immers gesteld in vers 1, zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat is een eenvoudige stelling die naar voren wordt gebracht. Wanneer wij in de zonde blijven leven, en dus ook inderdaad blijven zondigen overigens, wanneer wij in die zonde blijven leven, dan betekent het gewoon dat we meer genade nodig hebben. Hoe meer iemand zondigt, hoe meer genade hij uiteraard nodig heeft. Dat lijkt me nogal duidelijk, hè? En hoe meer de zonden, hoe meer de genade zal toenemen. Dat is niet een vondst hier in 6 vers 1, maar is een waarheid die in 5 vers 20 al naar voren werd gebracht. Want daar staat, in de tweede helft van het vers, waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Zodat het op zich een hele troostvolle gedachte is te weten dat hoe meer wij zondaren zijn, hoe meer, niet alleen hoe meer genade wij nodig hebben, maar ook hoe meer genade beschikbaar is. Er staat niet stel dat de zonde toeneemt, nee, er staat het gebeurt en waar het gebeurt, daar neemt de genade veel meer overvloedig toe. Dus als de misdaad of de zonde een klein beetje toeneemt, dan neemt de genade in ieder geval veel toe. En dat is vind ik op zich een bemoedigende gedachte. He? Ja, dat is toch zo. Dat betekent dat hoe groter zondaar u bent, hoe meer genade er aanwezig is. Dus maak u zich geen zorgen. Daarover niet. Nee, dat is toch zo. Dat is de vaststelling van het feit. Hoe meer we nodig hebben, jawel, maar hoe meer er ook is. Een duidelijke waarheid die trouwens eerder door de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling alles naar voren is gebracht. Maar goed, de vraag wordt dan gesteld in hoofdstuk 6, zullen we dan maar blijven zondigen, want dan krijgen we lekker veel en nog veel meer overvloedig genade. En dan zegt de apostel, nee, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Het is niet een aanmoediging om dan maar te blijven zondigen, maar het is een bemoediging voor degene die zoveel zonde heeft. En bij wie de zonde in zijn leven zo actief is. Zie? En daarom is het ook een blijde boodschap. Maar niet een boodschap op dat we daar misbruik van zouden maken. Maar een boodschap op dat we daaruit zouden leven. En zouden leren te leven uit genade. Ik mag er misschien niet eens hard op zeggen. Maar ik denk wel eens dat sommigen van ons. Nou, u natuurlijk niet, maar ik zei ook ons, hè. Sommigen van ons zulke grote zondaren zijn, omdat ze des te meer zouden leren te leven uit de genade. Want ze zouden leren dat er aan de andere kant, langs een andere weg, ook inderdaad geen enkele hoop is. Denkt u er maar van wat u wil. Maar in ieder geval, het is goed om te weten dat de genade altijd veel groter is, veel meer overvloedig is dan de zonde eventueel in het leven van een zondaar. Maar Paulus zei, nee, het is niet de bedoeling dat we daar misbruik van maken. Het is de bedoeling dat wij namelijk leven vanuit die genade, vanuit de heerschappij van de genade. En maar hij vertelt het hier andersom. Hij zegt, hoe kunnen wij nou in de zonde blijven? Hoe zullen wij nou kunnen leven vanuit die zonde? Hoe zullen we daar nou ons op kunnen richten? Want, zegt hij, vers 3, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Dat begint met weet gij niet. Het punt is namelijk dat een gelovige iemand is die het woord van God ontvangen en aanvaard heeft. Het is tot hem gekomen, hij heeft de prediking niet alleen aangehoord, maar hij heeft de prediking ook werkelijk gehoord. Dat wil zeggen geloofd. Dat is een gelovige immers. Het woord is nog altijd tot hem gekomen. Wel, een woord heeft een bepaalde inhoud. Een boodschap heeft natuurlijk een inhoud. Het evangelie is een blijde boodschap. En bovendien kracht Gods tot zaligheid enzovoorts. Maar als die boodschap gepredikt is en we hebben hem geloofd, dat wil zeggen we hebben hem aanvaard, dan betekent het dat we daarna tot kennis van bepaalde waarheden zijn gekomen. Als wij gewoon leren uit de schrift dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden, en we zeggen, nou dat geloof ik, nou dan weet u dat dus. Dan is dat een zekerheid. Het is niet alleen een zekerheid opdat men daardoor behouden zou worden of in de hemel zou komen of eeuwig leven zou hebben of zoiets. Nee, het is een waarheid waaruit wij leven. Zie, dat doen wij hier ook. Wij rekenen hier uit bijvoorbeeld hoe lang de kraan moet openstaan om 10 centimeter water erin te krijgen. En dan rekenen we uit hoe lang je dan moet openstaan om een 90 centimeter of zo water in te krijgen. Dan moet ik eerlijk zeggen, dat laat ik uitrekenen natuurlijk. Want ja, op de muco leren wij dat niet. Maar in ieder geval is dat weet je dan. Dat is niet alleen maar een theorie, maar dat is iets waaruit je leeft. Je vertrouwt daarop, je zegt het is nou zo laat, als we hem zo laat het ding vol wil hebben, moet nou de kraan open. Dat is het ongeveer. Daar leef je uit. Nou, zo is het met het woord van God, met de blijde boodschap, met het evangelie. Het is tot ons gekomen, wij leven eruit. Wij kennen het, we hebben het aanvaard. En dat betekent dat we volgens ook inderdaad een rekensom maken. Er staat hier trouwens ook dat we moeten rekenen. Het is weliswaar vertaald met houd het daarvoor in vers 11. Houd het ervoor dat gij wel de zonde dood staat. Maar er staat gewoon logisch omaai. Dat wil zeggen, reken dat gij de zonde dood zijt. Het is een rekensom. Reken dat gij de zonde dood zijt. Zoals er op een andere plaats staat, dat was trouwens in Romeinen 4, dat God de gelovigen rechtvaardig rekent. Precies hetzelfde woord. God maakt een rekensom en hij geeft hem ons door. Hij brengt ons de boodschap, hij geeft ons de formule bij wijze van spreken. En wel, die komt tot als wij rekenen op dezelfde wijze. En dus weten wij, zie, dat is wat hier staat. Wij weten. Of weet gij niet? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Vers 3. Weten we dat? Ja, nou komen we aan een moeilijk punt natuurlijk. Het eerste wat ik natuurlijk moet zeggen is wat er niet staat. Hè? Er staat niet dat zoveel als wij in water gedoopt zijn. Dat staat er dus niet, hè? En ik heb het nog eens een paar keer overgelezen, maar het heel water komt in het hoofdstuk niet voor. Het gaat dan ook inderdaad niet over de doop in water, zoals u misschien abusievelijk zou concluderen. Er staat uitdrukkelijk dat men gedoopt is, of dat een gelovige gedoopt is, in Christus Jezus. Of eventueel in zijn dood. Hetzelfde vers. En ook in vers 4 staat, wij zijn dan begraven door de doop in de dood. Maar nogmaals, geen doop in water. Want ik moet u uitdrukkelijk zeggen, de Bijbel nergens leert dat de mens door doop in water zegeningen zou ontvangen. Dat kunt u vergeten, dat is niet zo. Doop is ook geen voorwaarde voor behoud. Iets anders is dat doop in de Bijbel de normale daad is waarmee men het woord van God, en dus de zaligheid die God u aanbiedt, aanvaardt. Dat is de normale manier. We kennen ook een paar andere manieren, die hebben wij mensen zelf uitgevonden. Dat is ook niet erg, want dat geeft niks. Maar de Bijbelse methode is die van doop. Vandaar dat er staat, bekeert u en laat u dopen. Want hoe bekeert men zich? Hoe geeft men dat te kennen? Hoe stelt men een daad voor God om het te laten zien, zal ik maar zeggen? Wel, niet door naar voren te komen in een evangelisatiesamenkomst, of door zijn hand op te steken, dat mag wel natuurlijk. Hè? Maar de Bijbelse manier is zich te laten dopen. In ons koude klimaat is dat een beetje moeilijk, maar en dat is een beetje lastig. Maar in ieder geval, in de Bijbel is het zo dat men de rechtvaardigheid Gods, of de raad Gods, aanvaardt, we hebben er eerder wel eens over gesproken aan deze plaats, door zich te laten dopen. In water. Maar hier gaat het niet over doop in water. Hier gaat het over doop in Christus Jezus. Over doop in zijn dood. Enzovoorts. En laat u dat niet afleiden. Want het blijft zo dat, dat de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 10, laten we dat maar eens opzoeken. 1 Korinthe 10 kent nog enige van die uitdrukkingen. Er staat namelijk in 1 Korinthe 10 vers 1... en ik wil niet, broeders, dat gij onwetend... Dat is aardig, hè? Of weet gij niet? Ik wil niet dat gij onwetend zijt... dat onze vaders, dat wil zeggen de aartsvaders, de vaderen, de voorvaderen van Israël... dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. Hebben jullie dat? Tot zover even. Dat betekent uiteraard dat de apostel Paulus hierop wijst dat het hele volk Israël in het verleden werd uitgeleid uit Egypte. Onder de wolk werd het geleid door de woestijn, want de wolk beschermde hen tegen de hitte desdaags en zo. Het gaf hen ook schaduw, maar die gingen ook voor in de richting die zij gaan moesten. Twee zijn de weg, dat was de bekende wolkkolom, zo noemen we dat dan, hè? Staande wolk. En vervolgens moet ook gezegd worden dat ze inderdaad allen door de zee zijn gegaan. Want daar begon het eigenlijk mee. Ze gingen door de zee en daarna werden ze geleid, of vanaf dat moment werden ze inderdaad geleid door en dus onder de wolk. En er staat dat dat gebeurde met allen. Dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. Dus ze waren gemeenschappelijk als één geheel, als één volk, als eenheid werden ze gezien. En gezamenlijk als eenheid gingen ze door de zee en gingen ze onder de wolk. En we weten wat dat betekent. Het betekent waar de zee was, daar gingen zij, het was erheen namelijk, en waar de wolk was, gingen zij ook. Nou, diezelfde waarheid dat ze verbonden waren met de Schelfzee en verbonden waren met die wolkkolom die hen leidde en beschermde, diezelfde waarheid wordt in vers 2 weer genoemd van 1 Korinthe 10, maar nou heet het anders, worden andere woorden gebruikt, maar het is hetzelfde. Er staat, en alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Dus nou staat er van de vaders, van het hele volk Israël, dat het in Mozes gedoopt was, of het allen in Mozes gedoopt waren, let wel, niet in water, maar in Mozes, en in de wolk gedoopt waren dus, en in de zee, de Schelfzee dus, gedoopt waren. Wel, wat het betekent, blijkt natuurlijk uit vers 1 en 2, uit de vergelijking tussen vers 1 en 2. Het betekent namelijk dat doop in de Bijbel een uitbeelding is of staat voor vereenzelviging met. Voor een identificatie, om dan maar weer eens een moeilijk woord te gebruiken. Vereenzelviging met. Het betekent dat als het volk gedoopt was in Mozes, dat dus het volk ging waar Mozes was. En het ontving zegeningen die Mozes ontving, enzovoorts. Zij volgden namelijk Mozes, ze waren overal waar Mozes was. God had Mozes geroepen. En het volk volgde Mozes, liet zich door Mozes leiden. En dus was het hele volk geroepen. Maar Mozes was degene die geroepen was. En zo was Mozes degene die door de Schelfzee ging. En die op het water zou slaan met zijn staf, weten we dat verhaal. Of hij strekte hem uit, ik weet niet meer precies hoe het was, want het is al zo lang geleden. Ik heb wel slecht geheugen. Maar in ieder geval, Mozes ging door de zee en het volk volgde hem. En ze waren dus in Mozes gedoopt, maar dat betekent dat ze deel hadden aan de hoedanigheden, de eigenschappen, de zegeningen van Mozes. Ze waren met Mozes verbonden. Nou, datzelfde geldt voor het gedoopt zijn in de wolk. Wel, ze liepen niet in de mist, ze waren onder de wolk, stond er het vers ervoor. Maar ze waren gedoopt in de wolk, dat betekent dat waar de wolk ging, daar ging ook het volk. Het is dus precies hetzelfde als gedoopt zijn in Mozes. Want de wolk ging en daarna volgde Mozes en daarna volgde het volk. Dus of het volk nou Mozes volgde of de wolk, dat maakt geen enkel verschil. Je kunt dus inderdaad zeggen, ze waren in Mozes gedood of ze waren in de wolk gedood. Maar voor de zekerheid staat er ook nog bij, ze waren in de zee gedood. Zie? Ja, ik zeg voor de zekerheid. Want er worden dus twee dingen genoemd. Ze worden samenvattend gezegd, ze waren in Mozes gedoopt. En dan zal ik u eens vertellen wat het inhoudt. Want Mozes is uiteraard een type van Christus. Dat is niks nieuws, hè. Dat wisten zelfs de Joden in de dagen van de Heer Jezus. Zij wisten dat er een profeet zou komen als Mozes. Zoals Mozes middelaar was van het oud verbond, zo zou er een profeet komen als Mozes en als middelaar van het nieuwe verbond. En zoals Mozes hem de wet bracht, zo zou de profeet als Mozes hen ook het woord van God brengen, maar dan de genade. Enzovoort. En zo zijn er natuurlijk nog enige tegenstellingen. Maar laat ik dan de volgende noemen. Zoals Mozes hen leidde in de zee of door de zee, zo zou de profeet als Mozes, namelijk Christus, hen leidde door de dood. Door de dood. Want de zee, het doortrekken door de zee is een beeld van het doorgaan door de dood. Ja, dat is ook niks nieuws hoor. Er liederen genoeg die dat zeggen. Dus een eenvoudige waarheid. Zie? En het volgende is dan dat men nadat men door de Schelfzee getrokken was, werd men geleid door de wolk. Maar waar is de wolk een beeld van? Dat weten we ook al lang, want het staat verschillende plaatsen in de Bijbel. De wolk is een beeld van de geest. En dus van leven, want geest is leven. Zie? Zodat het trekken door de zee van Israël is een uitbeelding van het gaan door de dood heen. En het door de woestijn gaan onder de wolk, of het gedood zijn in de wolk, is dan een beeld van opstanding. Opstandingsleven, wel te verstaan. Zal ik het nog eens anders zeggen, een nieuw woord uitvinden. Opstandingslevenswandel. Het is een lang woord, maar nog lang niet zo lang als dat de Duitsers dat kunnen maken. He? Dus dat valt nog wel mee. He? Opstandingslevenswandel. Ik bedoel gewoon dit. Het is de uitbeelding van de levenswandel van de gelovigen nadat hij is opgestaan uit de dood. Dan leeft hij namelijk als het ware in een woestijn, een dorre wereld, een wereld waarvoor hij ook strikt genomen gestorven is. Maar hij leeft in en met Christus. Hij is namelijk gedoopt in de zee, in de dood van Christus. En hij is gedood in de wolk, namelijk in het leven, de opstanding van Christus. En precies die twee dingen worden dan ook hier met name genoemd in 1 Korinthe 10. Waarna 1 Korinthe 10 de wandel van Israël in de woestijn als slecht voorbeeld voorhoudt aan de wandel van de Korintiërs in hun dagen. En Paulus zegt eigenlijk dat de ongelovige wandel in de praktijk van het volk van Israël in de woestijn overeenkomt met de ongelovige praktische levenswandel van de Korintiërs. En dan staat er, pas op dat je niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid valt. Maar de grondwaarheid blijft dezelfde. Men kan gedoopt zijn in Mozes, men kan gedoopt zijn in de zee, gedoopt zijn in de wolk, men kan gedoopt zijn in Christus, men kan gedoopt zijn in de dood van Christus. En men kan, oh, dat is waar ook, men kan ook nog gedoopt zijn in water. He? Maar dat wordt in Romeinen 6 niet genoemd en 1 Korinthe 10 ook niet. En daar gaat het maar om. Doop betekent natuurlijk, wat iedereen weet, betekent onderdompeling. Dat in de eerste plaats, maar dat niet alleen. Het betekent dat men verbonden wordt met datgene waarin men gedoopt wordt. En als men gedoopt wordt in water, wordt men één met het water. De gedachte is eigenlijk dat men erin verdrinkt. Dat is het eigenlijk hoor. En als men gedoopt wordt in Mozes, wil zeggen men wordt één met Mozes. Als men gedoopt wordt in de wolk, men wordt één met de wolk. En men gaat waar de wolk is. En zo is het wanneer men namelijk niet meer verbonden is met Adam, in wie alle sterven. Maar wanneer men verbonden is met Christus, dat is Romeinen 5, het laatste helder. Dus wanneer men verbonden is met Christus, in wie alle leven, wel dan is men dus in hem gedoopt. Is men één met hem geworden? En als men dus één met hem is, dan heeft men met hem deel aan zijn dood en aan zijn opstanding. En aan zijn hemelvaart, maar dat is pas in Romeinen 8. Dus daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het is wel zo. Zoals namelijk het leven van Adam in ons is en wij zondaren zijn, zo is ook het leven van Christus in de gelovigen. Maar dat leven van Christus is het leven wat de dood heeft overwonnen en uit de dood heeft is opgestaan. Het is een leven wat nu een positie heeft ontvangen in de hemel. Maar het is dat leven van Christus wat wij door genade ontvangen hebben in ons. Daarmee zijn wij verbonden. En dus hebben wij deel aan, niet alleen aan zijn leven, maar ook aan zijn praktische leven, aan wat hij nu doet enzovoort, en in zijn werkzaamheden betrokken. Nee, je zult moeten weten wat die werkzaamheden zijn. Als je het niet weet, kan ik het nou ook niet uitleggen natuurlijk. Maar je bent in zijn werkzaamheden betrokken. Je bent in zijn leven betrokken als gelovige. Maar je bent ook betrokken in de dood, in zijn dood, die hij achter zich heeft. Want hij is uit de dood opgestaan. En als dat zo is en wij hebben deel aan hem, betekent het dat wij dus met hem zijn opgestaan. Uit de dood. En daar komen we terecht weer bij de gedachtegang hier in Romeinen 6. Want er staat, zullen wij in de zonde blijven? Zullen we vanuit het oude mens blijven leven? Het antwoord is, nee, uiteraard niet. Want na de oude mens ben je gestorven. Je hebt immers deel aan het leven van Christus. Want het leven van Christus is een leven uit de dood. Heeft de dood achter zich. Is eenmaal gestorven. En nu leeft hij Goden. Wel, als wij deel hebben aan zijn leven, dan zijn ook wij eenmaal gestorven en dan leven wij ook Goden. Voor God betekent dat. En dat is de hele gedachtegang eigenlijk. Bovendien, ik wil het u nog wel wat eenvoudiger voorhouden, als dit moeilijk mocht zijn. Dan ga ik nog iets verder terug in Romeinen 5. Daar staat in vers 6... Want Christus, als wij nog krachteloos waren, dat wil zeggen dat we geen kracht genoeg hadden om te blijven leven, toen wij nog sterfelijk waren, toen wij nog niet tot goede dingen in staat waren. Hè? Christus, als wij nog krachteloos en dus zondaar waren, is op zijn tijd, te zijner tijd, niet op de onze, maar te zijner tijd, voor de goddelozen, dat zijn dus dezelfde als de krachtelozen uiteraard, voor de goddelozen gestorven. God is kracht en een goddeloze is dus een krachteloze. Dat is heel gemakkelijk, hè? Nou, Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En het wordt nog eens herhaald in vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, nog krachteloos waren, dus enzovoorts. Hij is voor ons gestorven. En dan weet ik wel, als we op een goede zondagsschool geweest zijn, dan hebben we daar geleerd, tenminste dat heb ik daar geleerd, hè, dat het dus was voor ons. Het betekent zoveel als dat er een prijs voor mijn zonde betaald moest worden. Moest rechtvaardigheid geschieden. Laten we zeggen, de boete moest betaald worden. Het klinkt wat erg eenvoudig, maar ik zei al, het was op de zondagsschool. Hè? Maar de prijs moest betaald worden en de prijs is betaald voor ons. Ik had mij moeten betalen met mijn leven, maar hij betaalde met zijn leven in mijn plaats. En hij voldeed mijn rekening. Dat is wat. Hè? Maar hij heeft het gedaan. Het was dus voor ons of ten behoeve van ons, dat is waar. Maar het is veel meer dan dat alleen. Ons behoud ligt niet alleen vast in het feit dat onder onze rekening staat betaald met de handtekening, de naam, de bekende naam, weet je wel, eronder. Nee, het is veel meer dan dat. Hij deed het niet alleen ten behoeve van ons, maar hij deed het, zoals het ook meermalen staat, in onze plaats. Dat wil zeggen, hij nam onze plaats in. En niet eenmalig. Want ook dit is nog redelijk bekend. Ook dat leerden wij trouwens op de zondagsschool. Dat hij in mijn plaats hing aan het kruis. En in mijn plaats stierf. Maar ook dat gaat nog veel verder. Want niet alleen is hij in onze plaats gestorven. Maar ook is hij in onze plaats begraven. Want ik hou het rijtje van Romeinen 6 maar vast. Maar hij is ook in onze plaats opgestaan. Niet alleen stierf hij in onze plaats, hij leeft nog steeds in onze plaats. Dat lied wat we er juist zongen, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Dat is een merkwaardig lied, het zegt namelijk niet welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wilde staan, of stond, maar die in onze plaats wil staan. En niet hangt, maar hij staat. En er wordt ook in het lied gezegd dat wij met vrijmoedigheid tot hem kunnen gaan. Om wat voor reden dan ook, maar in ieder geval om geholpen te worden te bekwame tijd. He? Nou, dat was Hebreeën 4. Maar inderdaad, hij staat nog steeds in onze plaats. Hij behartigt nog steeds onze belangen. Hij is nog steeds onze hoge priester, die dus zijn volk vertegenwoordigt bij God. En dat betekent inderdaad dat we onlosmakelijk met hem verbonden blijven. En al wat God geeft aan de Heer Jezus, of al wat God zegt tot Jezus Christus, dat geeft hij aan de gelovigen en dat zegt hij tot de gelovigen. Want Christus staat nog steeds in onze plaats. Hij is in eenmaal in onze plaats gaan staan. Hij is vlees en bloed deelachtig geworden. En hij is de weg gegaan die wij zouden moeten gaan. En daarom gaan we die weg nu. Omdat hij hem gegaan is en nog steeds gaat. En het verhaal is dan ook niet alleen dat de Heer Jezus stierf in onze plaats. Nog verder terug. Niet alleen dat hij stierf ten behoeve van ons. Maar het was zelfs in onze plaats. En hij leeft ook nu nog in onze plaats. Wij blijven voor altijd, voor eeuwig, met hem verbonden. En dat is ook precies wat de apostel Paulus zelf zegt. Niet alleen hier. Want hier zegt hij, Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren enzovoorts. Maar in 2 Korinthebrief, hoofdstuk 5, legt hij het nader uit. 2 Korinthe 5, vers 15. Daar zegt hij dat hij weet, nou ja, oordeelt, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Wel, één stierf voor allen. Maar de consequentie daarvan is dat dus allen gestorven zijn. Dat is heel wat meer dan dat onze rekening betaald is. Nee, hij stierf in onze plaats, en dus ook ten behoeve van ons uiteraard, maar hij stierf in onze plaats. En de consequentie daarvan is dat wij dus gestorven zijn. U zegt, hoe kan het nou, want ik leef nog. Dan zeg ik, dan kijkt u er eens een keer tegenaan. U moet zich wel voorstellen dat het hier gaat om een juridische aangelegenheid. Hier gaat het om een wettelijke zaak waarbij zonden, onrechtvaardigheden, dus en zelfs overtredingen van de wet, geoordeeld werden. En het punt is gewoon dat de straf die ons de vrede zou aanbrengen, dat die op hem was. Jesaja 53. En hij stierf dus, maar aangezien hij dat deed voor ons en in onze plaats, worden wij vervolgens geacht door de wet, gestorven zijn. Zo staat het trouwens ook in de Galatenbrief. Wij zijn der wet gestorven. We zijn voor de wet en zelfs door de wet gestorven. Ik kan het allemaal nou niet aanhalen. Maar u moet het principe goed vasthouden. Als het waar is dat hij voor ons stierf, dan betekent het dat wij dood zijn. Dat wil zeggen dat dus de oude mens, de oude natuur van de mens is afgelegd. En het vervolg op het verhaal is dat als wij oordelen dat één voor allen leeft, wel dan leven allen. En zo is het maar net. Want wij zijn niet alleen één met hem geworden in zijn dood, maar dan ook in zijn begrafenis, definitieve wegdoen van al wat er van de oude mens over is. Maar we zijn ook één met hem geworden in zijn opstanding. En dus ook in zijn leven, zijn praktische leven nu. En we zijn zelfs één met hem in zijn verheerlijking aan de rechterhand Gods. Vandaar dat er staat dat wij met vrijmoedigheid kunnen en zouden moeten naderen tot de troon der genade. Daar is Christus, daar zijn wij dus welkom. Want als hij er kan zijn, kunnen wij er zijn. Hij staat in onze plaats. En wij hebben zijn leven. Een onlosmakelijk met elkaar verbonden. Peter zegt, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. En bovendien heeft hij ons gegeven alles wat tot dat leven behoort. Alles wat Christus heeft, wordt gegeven aan de gelovigen. Je zegt nog niet dat het hoogmoedig is. Het is niet hoogmoedig, het is gelovig. Het staat in de Bijbel. Ik heb het ook niet uitgevonden. Ik hoef me er dus ook niet voor te excuseren. En we zijn verplicht als gelovigen om dat ook inderdaad te zien, te lezen en ons eigen te maken, omdat we daaruit zouden leven. Het verhaal is dan dus, om dan terug te keren tot Romeinen 6, dat één voor alle stierf en dus zijn alle gestorven, wel één leeft voor alle en dus leven alle. Wij zijn levend voor God. Hoewel wij van nature dood zijn door de misdaad en de zonde, zegt dezelfde apostel in Efeze 2, zijn wij met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel. Ik vraag u niet om het te begrijpen, ik vraag u alleen om het te geloven. Dat zijn eenvoudige woorden. Want zo leert de schrift ons dat. En daarom is het soms erg triest om te merken dat sommigen wel in Romeinen 6 lezen over doop in water, hoewel het helemaal niet genoemd wordt, en daarbij waarbij het hun niet altijd, maar wel dikwijls ontgaat, dat het gaat om onze vereenzelviging, niet met water, maar onze vereenzelviging met Christus. Hij is ons leven, hij is ook onze dood. Hij is degene die ons oordeel gedragen heeft. Hij is degene die onze oude mens heeft weggedaan. Wel, wij moesten er vanaf. Zo best was het ook niet. We moesten er nodig vanaf, met hoog tijd. En hij heeft ons ervan afgeholpen, heeft ons in plaats daarvan nieuw leven, namelijk zijn leven gegeven. Het leven wat er is, wel, in wie is het eeuwige leven? In hem, in Christus, in de Zoon. In de opgewekte uiteraard. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Weet gij niet, Romeinen 6 vers 3, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, dat wil zeggen, zoveel als wij één geworden zijn met Christus, zoveel wij als wij deel hebben gekregen aan het leven, de zegening en de erfenis van Christus, wel, voor zover wij dus in Christus zijn, want gedoopt kun je weglaten hoor, voor zover wij in Christus zijn, zijn wij in zijn dood. Gedoopt, inderdaad. Maar alleen het voorzetsel drukt het al uit. Kijk, het is heel eenvoudig. Hier wordt gesproken over, we zijn één met Christus, één met zijn dood, één met zijn begrafenis en één met zijn opstanding. Dat is waar het over gaat. U kunt hooguit vragen, waarom staat het woordje gedoopt er dan bij? Dan zeg ik punt 1 over dat dopen. Wel, dat woord hoeft er niet bij, want het voorzetsel zelf drukt het dan uit. Bovendien is de waarheid die ermee uitgedrukt wordt al zeker uitgebreid verklaard in Romeinen 5. Dat hadden ze ook niet nodig geweest. Waarom wordt het dan toch gebruikt? Wel eenvoudig, omdat inderdaad de doop in water, en dat heet nou eenmaal doop, dat de onderdompeling in water daar inderdaad de uitbeelding van is. Want wat is water eigenlijk? Ja, dat is moeilijk. Daar kun je moeilijk één antwoord op geven. Ik weet wel één antwoord hoor. Dat is Christus. Hè? Water is namelijk een uitbeelding van het woord van God. En met alle consequenties van dien. Maar wij kennen een andere uitbeelding van het woord van God. Dat is namelijk het beeld van God zelf. De Heer Jezus Christus dus. In de beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wel, die Christus is het woord van God. En het betekent dat water, in het algemeen, abstract, zo even los van enige bijbeltekst, is water de uitbeelding van wie Christus is. Water is nodig om te leven. Zonder water geen leven, zegt de bioloog. En zo is het ook. De andere bioloog zegt in de beginne waterstof. Wij zeggen in de beginne God, hij zegt in de beginne water. Het verschil is niet zo groot. Te groot voor hem. Maar het is voor ons niet zo groot. Want God is immers degene die leven geeft. Een mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. En wat gaat er uit de mond Gods uit? Twee dingen, zijn woord of water. Dat ga ik maar niet uitleggen, maar dat is nu eenmaal zo. Hè? Water gaat uit de mond Gods uit. En hij geeft het ons. Wel, dat water waarin men gedoopt wordt, beeld namelijk uit Christus in wie wij gedoopt worden. En daarom spreekt het over dood, want men gaat erin onder, men verdwijnt erin, men verdrinkt er als het ware in, men gaat erin op, men verliest dus een oude leven. Dat is één ding. Maar het andere is natuurlijk ook dat men uit het water weer naar boven komt. Leest u het maar eens over de doop van de Heer Jezus zelf. Staat op meerdere plaatsen dat hij terstond opklom uit het water. Alsof wij gedacht hadden dat hij eronder gebleven zou zijn. Hè? Maar staat er heel uitdrukkelijk bij dat hij uit het water kwam. Waarom? Wel, omdat dat de uitbeelding is van de meest essentiële Bijbelse waarheid. Namelijk dat de zoon des mensen, de tweede Adam, de dood van de eerste, overwon. En dus staat niet uitdrukkelijk dat hij onder water ging, hebben sommigen opgemerkt, vele theologen trouwens ook, tot hun genoegdoening. Ze hebben opgemerkt dat er nergens staat dat hij inderdaad helemaal kopje onder in het water ging. Maar ik moet dan toch wel zeggen dat er wel staat dat hij uit het water kwam. Dat is ook veel belangrijker nog, uiteraard. Want dat is opstanding. En ik zeg maar zo, als je uit het water komt, dan kan het alleen als je eerst ingegaan bent, uiteraard. He? En als we weten dat het een uitbeelding is van dood en ook begrafenis, dan weten we meteen dat het er inderdaad om gaat dat men geheel ondergaat, geheel gereinigd wordt, dat er niks overblijft, zou ik maar zeggen. Er blijft geen haar droog, heet het dan. He? Maar hoe dan ook, dat water is dus een uitbeelding van wie Christus is. Als ik het water zie, moet ik altijd denken aan het water van Bethesda. Dat lag er altijd zo rustig bij als dit water. He? Maar pas als er een boodschapper van God, een engel staat er, als er een boodschapper van God inkwam, kwam het water in beweging. En wie er als eerste inkwam, die werd daardoor genezen. Uiteraard een beeld van de gemeente die als eerste deel krijgt aan het leven van de levende Christus. Van een Heer die zichzelf openbaart in zijn water of in zijn woord of hoe je dat maar zegt. Hè? Zo is het gewoon. En wie daarmee verbonden wordt, die met hem in dat water afdaalt, wie met hem ondergaat en daaruit voortkomt, wel die hoort tot het nieuwe leven, die leeft onder het nieuwe verbond. Die is wedergeboren, heeft het oude afgelegd, de oude mens uitgedaan, heet dat, hè. En heeft de nieuwe mens aangedaan, of hoe je dat allemaal maar zegt. Het is zo'n rijke typologie dat het toch niet moeilijk is om steeds opnieuw hierover te spreken ter gelegenheid van een doopdienst. Hè? Er zitten zoveel aspecten aan. Want datzelfde ondergaan in water en het weer uit de voorschijn komen is natuurlijk in principe gewoon een reiniging. Wel, niet een echte reiniging, maar bedoel een symbolische reiniging. Ik zeg altijd maar zo, in de Bijbel staat dat als je avondmaal viert, moet je van tevoren zelf thuis je avondmaal nemen. En als je hier in bad gaat, moet je thuis van tevoren in bad geweest zijn. Hè? Ja, het is een rare vergelijking, maar het is puur een Bijbelse gedachtegang. Peter zegt het ook, het is een doop die niet een reiniging is van de onreinheden van het lichaam. Bestaat het toch in 1 Petrus? Of was het 1 Petrus, hè? Ik had nooit onthouden. Goed. Maar goed, bij Petrus in elk geval. En die wist het, want die was een paar keer kopje onder gegaan. Gekleed en ongekleed en lopend op het water en toen toch nog onder. En misschien dat we het daar ook nog eens over kunnen hebben, hè, bij een gelegenheid als deze. Maar het principe blijft altijd hetzelfde principe. Namelijk, men wordt gereinigd van zijn onreinheden door dood en opstanding met Christus. Door wedergeboorte namelijk. Stond hier ook, we hebben het gelezen in Romeinen 6... Vers 7, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. De zondige natuur van Adam raken wij alleen kwijt wanneer wij sterven. Als we dus met God verzoend willen worden, kan het alleen na de dood, nooit ervoor. Nee, en wij zijn geen uitzondering. Wij zijn met God verzoend. Niet voor de dood, maar daarna. Omdat wij met Christus gestorven zijn. Deel hebben aan zijn dood en begrafenis. Zijt gij gedoopt in Christus dood en in zijn graf begraven? Dan zijt gij daardoor deelgenoot van zijn geestesgave. Hè? Bekend lied. Ja, dat is niks nieuws. Dat staat hier gewoon in Romeinen 6. Zie? En dat is de waarheid die naar voren gebracht wordt. Het gaat niet om water hier in dit schriftgedeelte, maar het gaat er wel om dat doop in water de uitbeelding is van de doop in Christus. Want wanneer men in Christus gedoopt wordt, gaat men de dood in en vervolgens het leven in. Men krijgt deel aan zijn dood en in zijn opstanding. Dat staat er dan ook in vers 4. Daar staat, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, tussen haakjes van Christus, of door de doop in zijn dood, uiteraard. Gelijkwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want de vraag was, zullen wij in de zonde blijven? Nee, zegt de apostel, hij zegt zelfs volstrekt niet, of dat zij verre. Hij zegt, want wij zijn met Christus gestorven. We zijn gedoopt in zijn dood, maar we zijn ook gedoopt in zijn opstanding. En zoals dus de levende Christus nu is opgewekt of leeft tot heerlijkheid des Vaders, alzo moeten ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Niet leven naar de normen van een oude mens, maar naar de normen van een nieuwe mens. En als ik dat heel vlug moet zeggen, en bij gelegenheden als deze moet ik het altijd vlug zeggen, tot mijn spijt. Maar als ik het vlug moet zeggen, dan betekent het gewoon, we leven niet naar de normen van de oude mens, maar naar de normen van de nieuwe mens. De normen van de oude mens zijn, of heten, wet. Doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo, doe vooral zus en zo en, enzovoorts. Dat heet gewoon wet, hè. Dat is de norm van de oude mens. Niet alleen van het Jodendom, want de heidenen die de wet niet hebben, Romeinen 2, stellen zichzelf of zijn zichzelf een wet. Als ze er geen in hebben, maken ze er toch zelf een. Als iemand geen wet krijgt, maakt hij er zelf een. Dus dat maakt niks uit. De norm van de oude mens is altijd wet. Mag ik wel, mag ik niet. Waarna hij prompt doet wat hij niet mag. Ook volgens zichzelf niet natuurlijk. He? Ja, ja. Nou goed, daar gaat het nou verder niet om. Want dit zijn normen van de oude mens. Die hoeven we verder niet te bespreken. Maar dat zijn normen van de oude mens. En als het dus staat dat wij niet in de oudheid, maar in nieuwheid des levens zouden wandelen, betekent dat we nieuwe beginselen zouden hebben. Nieuwe richtlijnen in ons leven. Dat zijn niet de richtlijnen van wet. Van mag ik wel, mag ik niet. Want strikt genomen zijn dat de richtlijnen van de zonde. Maar dat is de richtlijn of de norm van de genade. En we hebben het uitdrukkelijk gelezen in vers 14. Want de zonde zal over u, gelovige die met Christus bent opgewekt, de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Nou, dat staat er gewoon achter, hè? Want gij zijt niet onder de wet. En ik weet niet of u Nederlands kunt lezen, maar dat betekent gewoon dat iemand die onder de wet leeft, leeft onder de heerschappij van de zonde. Iedereen die zich onder een wet stelt, onder een wet, zeker de wet ook, maar een wet in het algemeen. Iedereen die zich onder een wet stelt, leeft onder de heerschappij van de zonde. Want als er geen zonde was, geen zondige natuur dus bestond, geen erfzonde, dat is het, dan zou er ook helemaal geen wet noodzakelijk zijn. Die zou niet eens kunnen bestaan. Want als de wet zegt, je mag niet dit en je mag niet dat, dan zegt iemand die helemaal niet weet wat zonde is, hoezo, wat is dat, iets niet mogen? Als zonde niet bestaat, dan kun je toch iemand ook niet meer zeggen, je mag niet dit en je mag niet dat. Met andere woorden, wet kan er alleen zijn als er zonde is. En andersom, waar die zonde is, is die wet noodzakelijk. Maar als men leeft onder de heerschappij van die wet, dan leeft men dus onder de heerschappij van de zonde. Want die zonde maakt die wet noodzakelijk enzovoorts. Ik ga dat niet verder uitleggen, want dat doet Paulus hier ook nog niet. Ja, later wel, maar hier nog niet. Maar het is in wezen precies hetzelfde. En als wij als gelovigen ons plaatsen onder de wet, plaatsen we ons in de eerste plaats onder de principes van een oude schepping, van de oude mens. Punt 1. Dan wandelen naar de begrippen, naar de beginselen van de oude mens. En dus leven onder de heerschappij van de zonde, want de zonde, het begrip zonde alleen al, is bepalend voor ons leven. Bij alles wat we doen vragen we ons dan af, is dit zonde of niet? En dat is de heerschappij van de zonde. We begrijpen toch wel Nederlands zo. Dat is de heerschappij van de zonde. Daar staat tegenover de heerschappij van de genade. Er staat: de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Genade, wel, overal waar genade heerst, daar maakt het niet eens meer wat uit. Sorry dat ik het zeg, hoor. Paulus zou zeggen: als je mijn woorden verdraait, wat kun je dat nu doen? Zoiets zei hij tenminste een paar hoofdstukken eerder, geloof ik, maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar de verhaal is dus: waar de zonde, waar de genade heerst, dan maakt het niet eens wat uit of iets zonde zou zijn of niet. Nee, natuurlijk niet. Het is heel makkelijk, heel makkelijk. Kan elk mens begrijpen als hij niet bevooroordeeld is. Ja. Want of het nou zonde is of niet, wel, stel dat het zonde is, nou en? De genade is veel meer overvloedig. En de enige moeilijkheid van de redenering is dat mensen dat benaderen vanuit hun oude mens en zeggen: dat is maar makkelijk, dus dan mag ik doen wat ik wil. Maar het punt is, als je nog gelovige bent, zou je niet eens dat willen. Hoe kom je op de gedachte in vredesnaam? Dat is de werking van de zonde in je oude mens. Waarmee je de schrift becommentarieert. Paulus zegt dan ook: sommigen zeggen dat ik zeg, laat ons in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden. Hij zegt: maar ik zeg het niet. Dat is hun verklaring van wat ik zeg, zegt Paulus. En zo is het. Er zijn mensen, ik hoor het nog mijn vader zeggen, niet zo bar lang geleden. Er zijn mensen die namelijk de leer van de heerschappij van de genade gebruiken als een excuus voor een eigen goddeloze levenswandel. Maar dat moeten zij weten. De leer van de heerschappij van de genade uit de schrift wordt er niet anders van. Of je dat nou misbruikt of niet, die leer blijft dezelfde. Er zijn al zoveel dingen van de Bijbel in de loop der eeuwen misbruikt. Zo sterk dat er zelfs kerken zijn geweest die het de leek verboden hebben om de Bijbel zelfs maar in huis te hebben. Laat staan te lezen. Omdat ze vonden dat het misbruikt werd. Als ze daarin gelijk hadden of niet, dat doet er nou niet toe. Maar in elk geval werd de schrift misbruikt tot vandaag aan de dag. Maar dat maakt de Bijbel nog niet tot een gevaarlijk boek. Die mensen zijn gevaarlijk. Een zondaar is een gevaarlijk iemand, omdat hij de leugen lief heeft en probeert het recht zo ver te rekken dat hij dingen die onrecht zijn nog net kan goed praten enzovoorts. Zie? En met het woord van God zo omspringt dat het toch zijn eigen goddeloze levenswandel rechtvaardigt. Zullen wij in de zonde blijven? Nee. Maar ik moet u wel zeggen, als men in de zonde blijft, is het toch zo dat de genade overvloediger is. Dat blijft zo. Maar daarvoor is het niet. God heeft ons deze heerschappij, de heerschappij van de genade gegeven, opdat wij ons niet zouden laten leiden in onze geest of in onze gedachten, in ons leven, door de vraag: mag ik dit nou wel of mag ik dat nou niet? Is iets zonde of niet? Want als je daarover begint te praten, als je die vragen stelt, is daarmee meteen klap je hele leven gevuld. Ja, met niks, maar niettemin is het gevuld. Daar heb je dagwerk van. En dan moet je tot je verdriet vaststellen dat de vragen die je stelt, mag dit wel of mag dit niet, dat die vragen in de Bijbel niet eens beantwoord worden. He? Mag je fietsen op zondag? Neem je een concordantie, zoek je het woord fiets op en zo. Ja, hoe dan? De Bijbel geeft daar dus geen antwoord op. Bovendien, zondag staat er ook niet in, dus dat... Waarna dus bekend is dat dan schriftgeleerden gekomen zijn die weliswaar niet over het fietsen, maar wel in verband met het lopen gezegd hebben. Nou, lopen is toch een noodzakelijk, want je moet wel eens ergens heen natuurlijk. Maar dan mag je wel lopen, maar niet meer dan zoveel. Maar dat staat allemaal dus helemaal niet meer in de Bijbel. En zo worden levens gevuld met dingen die volstrekt onbijbels zijn en waardoor een leven zelf leeg en zinloos wordt. Ja, dat is gewoon zo. Onze levens zouden juist namelijk vruchtbaar gemaakt moeten worden voor de eeuwigheid. Een mens, ook de oorspronkelijke mens, Adam, is geschapen opdat hij zijn schepper zou eren. Opdat hij als aardenvat gevuld zou worden met het leven, het woord in het algemeen, de heerlijkheid zelfs, van God. Daarmee moest hij zich laten vullen. En in plaats daarvan werd zijn leven gevuld met wat wij dan, wat de Bijbel noemt eigenlijk, het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En voor als dat dan al een typologische betekenis heeft, betekent het gewoon, het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads is niks anders dan leven onder de wet en je gaat eraan dood. Want ook de wet is een bediening des doods, zegt de schrift. Ja. Daar staat het. De wet is door het vlees krachteloos, staat er ook. En wordt daarom vernietigd. Niet door de mens, maar door God zelf. Staat er ook allemaal. God heeft ons vrijgemaakt van dat juk van wet en zonde, opdat onze levens inhoud zouden krijgen en werkelijk gevuld zouden kunnen worden met het leven en de heerlijkheid van God zelf. Hoe dan? Wel, door onze vereenzelviging met Christus. Door de kruisiging van de Heer Jezus, waardoor een eind gemaakt werd aan het bestaan, werkelijk het bestaan van de oude mens, de oude schepping, de zondaar, althans juridisch, en daar gaat het maar om, waarna God onze levens vult met totale andere dingen. Wanneer wij tenminste wensen te leven onder de heerschappij van de genade. Sommigen willen dat niet. Want die vinden het, die zeggen er is geen eer aan te behalen als ik alles mag. Waar kan ik dan nog eer behalen? Maar kijk, als niet alles mag, kan ik nog een eer inleggen door bijvoorbeeld 9 van de 10 punten te handhaven, bijvoorbeeld, hè? Gij zult niet doden, gij zult niet vloeken, wat was er nog meer? En gij zult niet echt breken, goed, dat hebben we dan allemaal gehad. Gij zult wel begeren, ja, dat kan niet, begeren uw naaste, dat kunnen we niet aan voldoen, maar die andere 9, dat lukt dan misschien nog. Kom ik toch mooi boven met 9 punten? Hè? Kun je eer mee inleggen? Wat moet de buurt daar wel van denken? Nou, die moeten daarvan denken dat u net mens bent. Zie? Ja, maar u blijft een zondaar. Er verandert dus niks aan. Er is inderdaad aan de wet geen eer te behalen. Je verliest het leven. Er is niks zo oneervol als de dood. Van het menselijk lichaam staat wordt gezaaid in oneer. Begraven is een oneervolle zaak. Wij zeggen, wij bewijzen iemand de laatste eer. Ja. Nou ja, hè? Vooruit maar, dan maar goed. Laten we het er nou maar even niet verder over hebben. Hè? Maar het is een oneervolle aangelegenheid voor degene aan wie die eer dan bewezen wordt, laat ik het dan zo zeggen. Nee, het punt is namelijk dat wanneer wij leven onder de genade, is er voor de mens, voor ons, ten opzichte van onze buren of onze medemens, geen enkele eer aan te behalen. Maar voor God wel. Omdat we leven vanuit de beginsel die God ons gegeven heeft. Dat was niet de boom der kennis des goeds en des kwaads, want God gaf ons die niet. God gaf ons de boom des levens. Nou, dat is uiteraard Christus. Hè? Ja, kijk, als de boom der kennis des goeds en des kwaads een beeld is van het oude verbond, der wet, dan is het de boom des levens een beeld van het nieuwe verbond, der genade. En dus van Christus zelf. Die eerste boom is simpelweg Adam. Die tweede boom is Christus. En de vraag is niet of wij ons netjes houden aan allerlei geboden en regels. Het is de vraag of wij geloven wat God gezegd heeft met betrekking tot Christus. Wat heeft God gezegd met betrekking tot Christus? Wel, dat hij zou lijden en sterven en alzo zijn heerlijkheid ingaan. Dat is de raad Gods. En de bedoeling van het leven van een gelovige is dat hij niet alleen die raad Gods aanvaardt en kent, maar daar ook daadwerkelijk uit leeft. Niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. En dat betekent dat wij leven vanuit de vergeving van zonden. Niet omdat we erom vragen, maar omdat God het ons in genade aangenomen heeft en wij hem ervoor gedankt hebben. Wij hebben de verlossing, staat er. Ja, in de bundel van Johannes de Heer ook, ja zeker, maar in staat in Efeze, hè. Wij hebben de verlossing. Namelijk de vergeving der misdaden. Naar de rijkdom zijner genade. Niet omdat wij er wat voor gedaan hebben, maar uit zijn rijke genade. Want de genade is veel meer overvloedig. Daar leven wij uit. God heeft ons levend gemaakt. De straf der zonde is gedragen. De oude mens, daar heeft God mee afgerekend. Juridisch. Wij zijn niet meer te beschuldigen. De vraag wordt er ook gesteld, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Een retorische vraag uiteraard in Romeinen 8 vers 33. Niemand. Een gelovige deelt in het leven, het rechtvaardige leven van Christus. Het is niet alleen theorie of een vrijbrief om in de hemel te komen, maar het is bovendien ook de basis waaruit wij als gelovigen leven. Want niet de zonde zal over u heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Hoofdstuk 6 vers 14 was dat van Romeinen, maar het stond natuurlijk ook in het laatste vers van hoofdstuk 5. Daar staat, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Wel, genade heerst. En dat is niet een theoretische zaak, maar dat is een zaak waaruit wij dagelijks leven. Genade heerst. En we begrijpen ook waarom, als het goed is. Want als het goed is, hebben wij begrepen dat de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, zijn lijden sterven, maar bovendien zijn opstanding en hemelvaart de basis zijn van ons behoud. Begrijpt u nog goed, de Bijbel zegt dat deze boodschap, dit evangelie over de opgewekte Christus, dat is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Andere krachten tot zaligheid bestaan ook niet. Het is niet maar een verhaaltje over zaligheid, niet maar een theorie, maar het is een daadwerkelijke, de daadwerkelijke kracht Gods tot zaligheid, niet voor een ongelovige, maar wel degelijk voor een ieder die gelooft. En de Bijbelse gedachte is dan dat als deze boodschap gepredikt wordt en men wil aannemen, men wil ook inderdaad liever eten van de boom des levens dan van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan aanvaardt men die raad Gods, Lucas 7, dan aanvaardt men die raad Gods door zich te laten dopen. Zoals er staat dat de fariseeën, de schriftgeleerden, de raad Gods tegen zich verworpen hebben door zich niet te laten dopen. Want de raad Gods bestaat uit de boodschap van dood en opstanding. God heeft recht gesproken, heeft raad gegeven, want de rechtbank beraadt zich, weet u wel. En de raad Gods is, het plan Gods is, dat de Heer Jezus Christus zou lijden en sterven en de plaats van de eerste Adam zou innemen, opdat een ieder die gelooft deel zou krijgen aan deze tweede Adam. In zijn opstanding en zelfs in zijn hemelvaart. Ik kan het tegen u in ieder geval zeggen. Tegen ons die nu leven in deze bedeling. Kijk, dat is de Bijbelse waarheid. En dat is ook wat in Romeinen 6 wordt uiteengezet als er staat in vers 5. Want indien wij één plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Strikt genomen staat er dat wij met hem samen, moet ik niet lachen, maar er staat, we zijn met hem samengeblazen. Dat staat er eigenlijk. Als ik nou heel letterlijk vertaal, dan staat er, wij zijn met hem samengeblazen. Eén plant geworden, vertalen ze dan. Of Want zo kan het ook vertaald worden. We zijn met hem samen gesprongen. Daar staat er. Samen gesprongen. En beide begrippen, dat blazen zowel als het springen, het zijn twee Nederlandse woorden met één en hetzelfde Griekse grondwoord, zou ik maar zeggen. Beide woorden duiden op het omhoog gaan, het groeien, het groter worden, het omhoog groeien. Want opblazen, het samen opgeblazen zijn, wil gewoon zeggen dat wij samen deel hebben als een ballon. Het is een wat eigenaardige vergelijking, zo kort na Koningin de Dag. Maar we zijn samen met elkaar als één ballon en worden gemeenschappelijk opgebouwd, opgeblazen dus, want dat is het woord wat hier staat, door dat één en dezelfde adem, geest dus feitelijk, daarin geblazen wordt. Eén en hetzelfde leven is het dus feitelijk. Dat is één verklaring. De andere is dat het woord meer vertaald wordt, in de Bijbel komt het drie keer voor, dan wordt het vertaald met springen. En wel, dat is precies hetzelfde, want dat springen, dat is dat opspringen ten eeuwige leven, zal ik maar zeggen. Dat is het springen, dat is eigenlijk zou als vertaling kunnen doorgaan, ik weet niet of het zo is, maar het zou als vertaling kunnen doorgaan van het Hebreeuwse Pascha. Want Pesach, dat betekent inderdaad springen. En de Engelsen noemen het zelfs letterlijk spring en bedoelen dan het voorjaar. Spring, de lente, dat is het. Het open springen namelijk van de dood, als het ware, waardoor het leven daaruit opspringt. Die gedachte is dat is de betekenis van Pascha. Pasen, Pesach of spring. En hier staat, wij zijn met hem samen gesprongen. We hebben namelijk deel aan het Pasen, aan zijn Pasen. Hij is het paaslam wat ooit stierf, maar hij is ook het paaslam wat uit de dood ontsprong. Wat uit de dood opsprong, moet ik dan eigenlijk zeggen. Nou, daar gaat het om. Niet alleen zijn we één plant, één organisme, zouden wij zeggen, met hem. Maar letterlijk staat er dat we met hem samen deel hebben aan één en hetzelfde leven. Wel, we hebben deel aan zijn dood, staat er. We hebben dus ook deel aan zijn opstanding. Dat is wat in vers 5 naar voren gebracht wordt. En het wordt later nog eens nadrukkelijk gezegd in vers 8. Indien wij nu met nu, niet in de toekomst, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook, uiteraard ook nu, met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde, dus nu, uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij, met betrekking tot de zonde, eenmaal gestorven. En dat hij leeft, nu voor altijd dus, want hij sterft niet meer. En dat hij leeft, leeft hij God. Het leeft hij namelijk voor God. Let wel, dat staat over Christus. Hij is eenmaal gestorven en nu leeft hij voor altijd en voor God, om God te dienen. Of tot heerlijkheid des vaders, zoals het in vers 4 al stond. En dan staat erachter, alzo ook gij lieden, reken, logisch om mij, houdt het ervoor, reken dat gij weliswaar der zonde, voor de zonde dood zijt, maar voor God, Gode, maar voor God levend zijt. In, gedoopt in, Christus Jezus, die onze Heer is. Nou, dat is het verhaal. Waarin wij zien dat het werk van de Heer Jezus Christus niet op zichzelf staat, niet ver van ons af ligt, maar het is precies waaraan wij deel hebben, waarin wij betrokken zijn. Toen hij stierf aan het kruis, toen stierven wij daar. Toen hij leed, leden wij. Maar toen hij uit de dood opstond, stonden wij op uit de dood. En hij die nu leeft, leeft ook inderdaad in ons. En wij die met hem zijn levend gemaakt, leven in hem. Dat is de waarheid die wordt uitgebeeld. Niet alleen in dit schriftgedeelte, maar dat is de waarheid die wordt uitgebeeld in alle Bijbelse typologie en in ieder geval ook in de doop. In het avondmaal ook eigenlijk hoor. Maar in de doop en in de besnijdenis net zo goed. Het is allemaal hetzelfde verhaal. Dat is het oude mens. De buitenkant, de omhulling, wordt weggenomen en dat het plaats maakt voor de nieuwe mens die er is in Christus. En dat verklaart waarom de normale wijze om de raad Gods te aanvaarden is zich te laten dopen. Een uitnodiging om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus zou een uitnodiging moeten zijn om zich te laten dopen. Jammer dat wij in de eerste plaats die verbinding verloren hebben en in de tweede plaats die scheiding nog groter gemaakt hebben door bovendien aan de gelovigen nog allerlei eisen te stellen alvorens wij bereid zijn, zal ik maar zeggen, hen te dopen. Dat is een nogal onzinnige gedachte, want in de Bijbel is het zo dat elke zondaar gewoon vrijmoedig, op grond van geloof, tot God kan naderen. En de enige wijze waarop wij dat kunnen doen, is niet door naar hem toe te gaan en hem een hand te geven of aan zijn voeten neer te vallen. De enige wijze waarop wij dat concreet kunnen doen in overeenstemming met de schriften, is ons te laten dopen. En zo was het. Als je die kamerling hebt, de beruchte kamerling, was nog een zwart ook, hè? Weet u wel, die met Filippus sprak enzovoorts. Toen begreep je niet waarover de schriften spraken. En toen zei Filippus, die legde het hem uit, die zei wel, de schriften spreken altijd maar over Christus. Altijd hetzelfde verhaal, over zijn dood en opstanding. Over een lam dat ter slagbank geleid is, maar dat toch weer leeft, staat als geslacht, enzovoorts. En toen was de volgende vraag van deze kamerling, zie daar eens water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Dat is het. Ligt zo voor de hand, omdat juist de doop de uitbeelding is van de dood en opstanding van Christus. En toen zei Filippus, indien gij van harte gelooft, is het geoorloofd. Uiteraard. Er zijn twee dingen die nodig zijn om gedoopt te worden. Eén is, je moet geloven. Het andere is, er moet water aanwezig zijn. Veel water, staat er trouwens in Johannes, wat was het, Johannes 3, geloof ik nog. Hè? Jezus doopte omdat al daar veel water was. Zo is het ook. Nou, we hebben veel water hier met moeite bij elkaar gekregen. Maar het is er nu. Dus ik zou zeggen, als u een gelovige bent, wat verhindert u om gedoopt te worden? En andersom, wat verhindert u om tot geloof te komen? En op de Bijbelse wijze tot aanvaarding te komen van hem die voor u de dood inging en daaruit opstond. Die de prijs betaalde, maar die nog steeds in onze plaats willen staan. Wel, er zijn er 7 geweest die zich hebben opgegeven. Nou, ik moet eigenlijk anders zeggen. Die gevraagd hebben of ze gedoopt konden worden. Daarvan zijn er enkele van komen uit de kring van bijbelschoolstudenten. Ik zeg kring van bijbelschoolstudenten. Ik bedoel, er zijn er ook bij. Het zijn kennissen van kennissen van kennissen van bijbelschoolstudenten. Hè? Die zijn er natuurlijk ook bij. Uit plaatsen, ja, niet uit Wezep. Er zijn er 3, meen ik, uit Vroomshoop. Ik noem maar Vroomshoop, ik weet niet of het precies klopt. Maar in ieder geval is daar ook een bijbelstudiegroep. En ook komen daar studenten vandaan. Daar zijn er 3 van. Verder, een van onze studenten met haar vriend was degene die het eerst vroeg. En daarom hebben we deze dag gepland. En verder een broeder en zuster uit een bijbelstudiegroep in Emmen. U weet, wij maken nooit reclame voor de doop. Absoluut niet. Ik spreek er ook alleen maar over, eigenlijk alleen maar over, als we een doopdienst hebben. Hè? Want dat moet ook niet al te veel nadruk krijgen natuurlijk. Maar ik ben altijd erg blij dat er mensen zijn die de consequentie trekken, zelf. Niet omdat wij het ze aanpraten, maar diezelfde consequentie trekken uit de schrift. En zeggen, nou, dan moet ik die raad Gods, maar dan maar op bijbelse wijze aanvaarden. Wel, dat waren de 7. Hetgeen een mooi aantal is het was 7000 liter water gedoopt te worden natuurlijk. Maar ik heb uitgerekend dat in hetzelfde water ook nog veel meer mensen gedoopt kunnen worden. En dat is ook al eens gebeurd. En dat betekent dat wanneer we zo direct een lied gaan zingen, dan krijgen de dopelingen gelegenheid om zich naar deze kant van de zaal te begeven en zich te verkleden, gereed te maken voor de doop. Maar ik wil er wel bij zeggen dat het niet alleen voor die 7, maar ook voor anderen de gelegenheid is nu om zich te laten dopen. Dat bedoel ik ook inderdaad nu heel concreet als een uitnodiging. Niet dat het zo moet, maar het is natuurlijk wel een laat ik maar zeggen, toch wel een heel gemakkelijke manier om zomaar even, hè, Ja, dat kan dus inderdaad. Dat is ook eigenlijk de Bijbelse gedachte. Dus wanneer de dopelingen straks onder het zingen van het lied, meteen onder het eerste couplet, zich hierheen achteren begeven, wil ik meteen de anderen ook uitnodigen die zich willen laten dopen om zich bij ons te voegen.